interne keuken.
We gaan het over dat dikke boek van 2,6 kilo hebben. Een kunstgeschiedenis. Er zijn al veel kunstgeschiedenissen geschreven. U bent hoogleraar aan de Universiteit van Gent, kunsthistoricus, gespecialiseerd in de barok en de renaissance. Waarom dacht u, ik ga ook eens een kunstgeschiedenis schrijven?
Dat is geen kritiek, hè? Dat lijkt alleen maar zo.
Ja, mensen moeten af en toe eens gek doen in zijn leven. Ja. Nee, er zijn er al heel veel geschreven. Als je heel ver terug gaat tot bij Plinius, eerste eeuw na Christus, dan in de 15e, 16e, 17e eeuw, hele reeks, dan valt het weer een beetje stil. En dan zo, ja, begin 20e eeuw, reeks, tot de jaren 60, 70. En dan valt het weer stil.
Ja.
Nu, en die kunstgeschiedenissen hebben bijna de echte grote overzichten. Hè. Die hebben bijna allemaal één ding gemeen. Dat is dat ze levens van kunstenaars aan elkaar rijgen. En daar staan dan een aantal zinnetjes tussen over de context. Maar eigenlijk gaat het over de kunstenaar. Dus je zou het niet echt kunstgeschiedenissen moeten noemen. Het zijn vooral anekdotes en levensverhalen. Ja. En dan geïllustreerd met werken die kunstenaars hebben gemaakt. En dan liefst heel orgastisch over hoe geweldig die werken zijn. En kunstgeschiedenis is in de afgelopen jaren zo geëvolueerd dat wij op heel andere manieren zijn gaan kijken naar kunstgeschiedenis. Veel meer geïnteresseerd in het fenomeen. Wat is kunst? En dus op die manier dacht ik van, ook al omdat ik een vak geef wat er een beetje bij aansluit, dacht ik van, laat het mij een keer proberen. En dan zet je je aan je bureau en je begint eraan.
Ja, het klassieke beeld inderdaad dat je van de geschiedenis van de kunst hebt, is dat er zijn stijlperiodes, er zijn ismen die elkaar opvolgen. En het lijkt alsof die ismen logisch in elkaar overlopen. Soms ook omdat ze met elkaar in conflict staan, maar er zit toch altijd een zekere evolutie in die logisch te verklaren is. De belangrijkste rol daarin spelen de kunstenaars, de geniale kunstenaars. En stijl, bepaalde esthetica, ontstaat door het genie van een of andere geweldig grote kunstenaar die iets nieuws bedenkt. Daar gaat uw boek niet over.
Nee.
Uw boek gaat, en dat vind ik wel verfrissend, uw boek zegt, de economische omstandigheden, de politieke omstandigheden, de stand van de wetenschap, de religieuze omstandigheden, die schilderen mee. En die schilderen, de invloed van de omstandigheden is minstens zo belangrijk als het genie van Rubens en Van Gogh en wie hebben allemaal.
Je kan maar doen wat de omstandigheden toelaten, hè. Eerst zat er nog een heel ander hoofdstuk aan het begin van het boek over het ambacht, bijvoorbeeld. Dat is eruit gegaan en ik gaf het af aan de uitgever en de editor en die zeiden dat trekt op niks, al dat er maar...
Oh, ja.
Maar
het had dus 3,6 kilo moeten wegen.
Ze hadden een punt, ja, dus er blijft nog genoeg over. Ja. Maar ze hadden een punt, omdat het was heel technisch en als opener voor het boek was het niet echt geschikt, maar het liet wel zien dat je kan maar doen wat je kan doen door de omstandigheden. In die zin, als je alleen maar een rots hebt en wat krijt, dan kan je niet heel veel.
Nee.
Als je een iPad hebt waarop je allerlei dingen kan doen, die je kan delen, dan kan je 1001 dingen meer doen.
Ja.
En een van de fascinerende dingen van kunstgeschiedenis is dat kunstenaars, de hele goeie, die proberen ook altijd dingen te doen die nog niet mogelijk zijn. Die proberen echt voorop te lopen, die denken in de verf, die veranderen de verf. En die zijn niet tevreden met de mogelijkheden die er op een bepaald moment zijn.
Mm-hmm.
En die proberen zo'n een beetje te wringen en dingen te veranderen. Maar dat is heel uitzonderlijk. En de meeste van die kunstenaars doen dat ook niet dag in dag uit. Hè. Het is niet dat zij 's morgens opstaan, iedere dag van de week, en denken, en nu ga ik de wereld veranderen en de kunstgeschiedenis.
Dat
zijn momenten die
ja.
zich aandienen, die ze weten te grijpen op een heel subtiele manier.
Maar dat verwijst, wat u nu vertelt, verwijst wel naar dat genie van de grote kunstenaar. Hè?
Er zit een zeker genie in, hè. Dat ga ik absoluut niet ontkennen. Er is dat moment van de kunstenaar die iets doet wat tot de verbeelding spreekt, en wat duizenden, miljoenen mensen fascineert. Maar dat moment kan maar ontstaan op het moment dat de context geboden wordt waarin die mogelijkheden geboden worden.
Ja.
En soms zijn contexten zo verstikkend dat je ook als kunstenaar niet zo heel veel kan.
Ja.
Bijvoorbeeld, het is een heel simplistisch voorbeeld, hè, maar sociale zekerheid is iets van de 20e eeuw en dan vooral van de tweede helft van de 20e eeuw. Als je in de 15e of de 16e of de 17e eeuw als kunstenaar wil overleven, wel, dan moet je ook wel produceren wat de markt van je vraagt. Hè. Dan kan jij wel denken, ik ga het allemaal anders en beter doen en ik trek mij van de wereld niets aan. Maar dan heb je financieel, economisch, en zeker als je een gezin te onderhouden hebt, heb je een groot probleem.
Ja, ja.
Je hebt er een aantal uitzonderingen die het wel doen. Rembrandt is een bekende, die is ook failliet gegaan.
Die trok zich niks van de markt aan.
Die trok zich... Ja, in zekere zin wel. Rembrandt keek op naar Rubens in de eerste fase van zijn carrière. Rubens die... was bijna een bedrijf, bij wijze van spreken. Hè. Als een ongelooflijk succesvolle kunstenaar. De eerste die echt Europese successen boekte. Niet alleen hier bij ons, maar echt overal in Europa geliefd was. Die daar een enorm atelier voor gebouwd heeft. Nieuwe mechanismes ontwikkeld om dat te onderhouden. Rembrandt keek daar naar op. Die wou ook dat succes. Heeft dat op een bepaald moment ook bereikt. Maar hij was zo koppig en eigenzinnig. dat hij heel, ja, je kent de stijlen, heel kladderig en donker begon te schilderen. En die regenten in Amsterdam vonden dat verschrikkelijk. Die vonden dat dat echt niks meer met kunst te maken had. En dan komt hij in de problemen. Gaat hij uiteindelijk ook failliet en zo. Ja. Maar dus,
dat is, dat is ook een probleem van de kunstgeschiedenis. Hè? Dat wij nu Rembrandt geweldig goed vinden. En Vermeer is ook zo'n voorbeeld. Maar in hun tijd werden zij. Van Gogh heeft in heel zijn leven 1 schilderij verkocht. En achteraf interpreteren wij dat dan als grote kunstenaar op het moment zelf.
Ja, en wij denken ook dat de grote kunstenaars zijn. Maar de meeste kunstenaars, als je daarnaar kijkt, zijn gewoon hele goede economen. Hè, die de markt begrijpen, die weten hoe ze ermee om kunnen, hoe die markt bespeeld kan worden, die ateliers inschakelen. Ja. Kijk, als je de krant leest over... Ik zal nog een keer Rubens aanhalen als voorbeeld. Als je de krant leest over Rubens, dan gaat het heel vaak over dit is Rubens, dit is geen Rubens. Als je daar academisch naar kijkt, of gewoon nuchter naar kijkt, dan heb je een probleem. Want Rubens heeft duizenden schilderijen geproduceerd. 2500 daarvan zijn naar zijn inventie. Dus daar is hij nauw bij betrokken. Maar daar zijn nog van de meeste van die werken 5, 10, 20, 30 kopieën van geproduceerd.
In zijn eigen atelier ook?
In zijn eigen atelier. En als hij dan verkoopt, bijvoorbeeld dan aan Sir Dudley Carleton in Engeland, dan zegt Sir Dudley van... Sorry, maar ik denk dat dat niet echt van jouw hand is. Waarop dat Rubens antwoordt, ja, maar ik ben er een keer over geweest met mijn penseel.
maar dat is ook... U gebruikt zeer, zeer bewust het woord, hij heeft duizenden werken geproduceerd. Dat is een ander werkwoord dan geschilderd.
Ja, dat is ook een heel ander werkwoord. En als je zou het uiveren van Rubens, maar dat geldt voor heel veel van die grote meesters, in kaart brengen, dan heb je heel veel werken die zijn 0% Rubens, maar die gaan door als Rubens. Je hebt werken die zijn 100% Rubens, omdat hij echt alles van begin tot eind heeft gedaan. Maar de hele scala ertussen bestaat ook.
Dat is maar een voorbeeld van hoe dat de economische omstandigheden meeschilderen.
Bijvoorbeeld.
Ik wil naar het begin van uw boek. Want u een beetje provocatief, denk ik, plaatst u 2 schilderijen die zeer bekend en beroemd zijn tegenover elkaar. Het Lam Gods aan de ene kant van Jan van Eyck, of van de gebroeders van Eyck, en het zwart vierkant van Kazimir Malevich. Luisteraars hebben er mij op gewezen.
Malevich?
Ja, het is Malevich. Niet
Malevich.
Niet Malevich, okay. Nee. Vergeef mij, beste luisteraars, als ik straks toch zo over Malevich zeg. Ja. Ken je het zwart vierkant,
ja,
Sven?
Ja, dat is een zwart vierkant.
Ja, vind je het mooi?
Ja.
Ja, ja. Oh, interessant. Want heel veel mensen draaien met hun ogen. Als het zwart vierkant ter sprake komt, wat is het zwart vierkant? Het zwart vierkant is een wit doek waar een zwart vierkant op geschilderd staat. En het is geschilderd in 1915. Niet eens ambachtelijk heel goed, want het is helemaal gekrakeleerd en het valt bijna uit elkaar. Konrad Jonker, je begint je boek met die 2 schilderijen en je noemt ze allebei meesterwerken. Ik denk dat we over het Lam Gods niet moeten discussiëren. Dat men daarover...
Daar is de consensus over.
Dat zwart vierkant. Allee, kom aan.
Ja, ik vraag heel vaak aan studenten als ik mijn lessen begin, waarom is dat zwart vierkant? Waarom is het grote kunst? En dat is heel moeilijk uit te leggen. Hè? Als je erover nadenkt... Kijk, als ik mijn oudste dochter, die is 13, als ik die vraag van schilder mij een keer een zwart vierkant, dat zal ongeveer even goed zijn.
Ja.
Maar alleen, zelfs de meest onnozele objecten, die kunnen op een bepaald moment ongelooflijk betekenisvol worden als je erin gelooft, als de context bestaat, et cetera. Ik denk dat ik ook in mijn inleiding verwijs naar een voorbeeld wat ik heel vaak gebruik om dat uit te leggen. En ik heb het niet zelf bedacht. Ik heb dat gepikt van iemand uit 1591, Johannes Aporta. Dat is iemand die was helemaal gefrustreerd over de beeldenstorm. Die was een jaar of 25 daarvoor door de Nederlanden geraasd. Ja. Tientallen, duizenden kunstwerken vernield.
Mm-hmm.
En die dacht, ik ga nu een keer uitleggen aan de bevolking wat er zo belangrijk is aan kunst. Dat is een toegankelijk boekje, in het Nederlands geschreven. Zelden bestudeerd, maar ongelooflijk informatief. Mm-hmm. En hij zegt van, kijk, je moet je voorstellen, we spreken over de 16e eeuw, je bent een vrouw en je man moet naar de oorlog. En wat hij doet is, hij neemt een briefje of een blaadje papier en hij maakt daar een tekeningetje op. Of hij schrijft daar iets op, ik zie jou graag. Ja. Zegt hij, wat er dan gebeurt, is precies wat dat kunst doet. En dat is dat die betekenis van dat papiertje, dat dat eigenlijk gaat samenvallen met dat papiertje. Er gaat een soort van magische unie ontstaan tussen die twee. Want je kan dat papiertje kopiëren, je kan dat zinnetje memoriseren, je kan dat onthouden, je kan er alles mee doen. Hè. Je kan dat perfect namaken, maar dat ene papiertje waarop dat zinnetje staat, is hetgene wat dat er te doet. En je kan dat eigenlijk gaan uitbreiden. En je kan bijvoorbeeld gaan denken aan een kindertekening. Stel, een meisje maakt een tekening van de mama. Voor die mama is dat mama. Voor dat kind is dat kind, omdat ze geloven in het idee wat dat daarachter zit. Er zijn hele ingewikkelde middeleeuwse theorieën over, maar ze geloven in het idee wat dat daarachter zit.
Ik begrijp het zo, ja.
En op het moment dat je daar extra informatie aan gaat toevoegen, in de middeleeuwen noemen ze dat titulus, de titel. In de 16e eeuw noemen ze dat de inzettingen, wat dat je erin zet. Op het moment dat je daar dingen aan gaat toevoegen, dan kan dat een ongelooflijke waarde krijgen. Want als ik jou zou vertellen bijvoorbeeld dat die tekening, dat dat de laatste tekening is van een stervend kindje, dan krijg je een heel ander verhaal. Dan wordt die tekening, dat object, krijgt bijna een reliekwaarde, een reliquiewaarde voor iets van, kijk.
En geen haar op je hoofd zal eraan denken om tijdens de grote schoonmaak die tekening weg te gooien.
En dan zeg ik heel vaak van, kijk, neem een keer je portefeuille, haal daar dat fotootje uit van je vrouw of je echtgenote. Dus probeer het eens te scheuren, het zal je niet lukken, omdat
dit verhaal brengt ons dichterbij het antwoord op een onmogelijke vraag, namelijk, wat is kunst? Het antwoord is niet, het Lam Gods is kunst omdat het geniaal geschilderd is.
Het is een van de factoren.
Ja, maar er zijn kunstwerken die niet geniaal geschilderd zijn, het zwart vierkant, en die toch kunst zijn.
Die het kunnen worden. Ja.
Waarom is dat zwart vierkant dan wel kunst? Omdat er allerlei betekenislagen rondhangen.
Ja, omdat er zoveel in samenkomt op een bepaald moment in de geschiedenis, in een bepaalde context.
Maar wat zit er in dat zwart vierkant? Want het stelt niks voor. Het is bijna waardeloos materiaal. Zo'n doek in de
verf. Het is geschilderd op het moment dat er sowieso ophef was in de kunstwereld. Hè. Je zit aan het eind van de 19e, vroege 20e eeuw. Je hebt duizenden jaren figuratieve kunst gehad. Ja. Dat is iets heel Westers, hè. Mensen beseffen dat niet altijd, maar die obsessie met nabootsen van de werkelijkheid, dat is iets wat in onze cultuur zit. Dat heeft te maken met de Grieks-Romeinse cultuur, waarin dat naar voren komt vanuit een soort van proto-wetenschappelijk interesse bij de Grieken, die ideale mens willen leren begrijpen. Dat heeft te maken met christendom, daar staan een aantal verhaaltjes in. De mens is naar Gods beeld geschapen bijvoorbeeld, dat staat aan het begin van de Bijbel. Ja, dat is fascinerend als je religieus bent. Dus die dingen komen door elkaar. In de middeleeuwen, die gaan de kern uitmaken van kunstbegrip. En er bestaan ongelooflijk ingewikkelde theorieën over van wat kunst is. En in de 19e eeuw krijg je een aantal innovaties, zoals fotografie, die eigenlijk met de druk op een knop ervoor zorgen dat waar dat ze 2000 jaar naar gezocht hebben, dat het eigenlijk veel beter kan. En dus dan beginnen ze te nadenken en te puzzelen.
Het heeft geen zin meer om te proberen de werkelijkheid na te bootsen met verf, want dat kan de fotografie beter.
En dan krijg je een aantal stromingen. Bijvoorbeeld de cubisten, die denken van ja, maar dat perspectief wordt al altijd zo door bezeten zijn. Je hebt ondertussen de Solvay-groep en de grote fysici die bedenken van ja, de wereld is toch veel ingewikkelder. Dat perspectief. Er zijn veel andere perspectieven. Tijd bijvoorbeeld. Laat ons die ook een keer bekijken in de kunst. En dat gaat maar verder. En al die kunstenaars beginnen te puzzelen. En op dat moment zegt Malevich, die geïnteresseerd is door al die nieuwe sterrenkundige inzichten en fysische inzichten en artistieke inzichten en noem het allemaal maar op. Die zegt van kijk, we gaan hier nu een keer een eindpunt creëren. En tegelijk ook een beginpunt. En dan heb je zoiets absurd als een zwart vierkant.
Vond hij het zelf ook absurd?
In zekere zin wel. Malevich is zich ook wel bewust van wat hij doet. Maar je kan dat ook maar reconstrueren. Hij kan niet in zijn hoofd kijken.
Ja, nee, dat is niet helemaal waar. Want Malevich heeft niet alleen dat zwart vierkant geschilderd. Hij heeft er een boekje bij geschreven. Ja. Een manifest. Ja. Wat ik een beetje een zwaktebod vind, en ik leen het woord zwaktebod uit uw boek, want u noemt het zelf ook een zwaktebod, of u vraagt zich af, is het geen zwaktebod? Hij moet dus uitleg geven bij dat zwart vierkant. Anders werkt het niet. Nu, bij het Lam Gods kan je ook heel veel uitleg geven, maar zonder die uitleg werkt het Lam Gods ook. Dat is niet zo bij dat zwart vierkant, dat werkt niet. Dan draai je met je ogen.
Ja en nee. In die zin dat... Ik moet terugdenken naar mijn kapper van heel veel vroeger. Die toen ik kunstgeschiedenis ging gaan studeren, die zei van... Ja, ik ga regelmatig ruïnes gaan bezoeken, maar dat zijn toch maar een hoop stenen.
Ja. En ook daar zit een context.
Waarom ik het zeg? Uiteraard, het Lam Gods biedt heel snel... Die blik van onmogelijkheid, omdat iedereen beseft van dat kan ik zelf niet. Bij Malevich heb je dat absoluut niet.
Dat kan ik zelf.
Maar die onmogelijkheid moet niet per se in het technische alleen zitten. Dat is één aspect. Maar je kan ook dingen bedenken op bepaalde momenten in de geschiedenis die de geschiedenis een compleet andere kant op sturen.
Ja.
En daar heb je niet altijd die technische vaardigheden voor nodig. Dus...
Ja. Het is een beetje voor de sake of the discussion, want ik vind dat zwarte vierkant ook een meesterwerk en een breekpunt natuurlijk in de kunstgeschiedenis. Maar als Malevich dat zwarte vierkant niet had geschilderd, dan had in 1915, dan had iemand anders dat ook wel bedacht, misschien iets later. Dat geldt ook niet voor dat Lam Gods. Als Jan van Eyck het Lam Gods niet had geschilderd, niemand anders had dat geschilderd.
Ja.
Is dat een argument om... Ja, ik betrap mij er zelf op dat ik die twee nu toch tegen elkaar aan het afwegen ben. Maar is dat een argument?
Ja, het is wat op een bepaald moment in een bepaalde context door de juiste omstandigheden door iemand gemaakt wordt. En ja, wat je ook hebt bij het Lam Gods van Eyck, is eentje die we nog kennen. Maar ik zei het net, dat is gered van de beeldenstorm. Waarschijnlijk gingen er nog tal van meesterwerken van, ik weet niet, van dezelfde kwaliteit, maar ook
ja,
op dat moment.
Weet wat er allemaal vernietigd is.
Je hebt nog de geschiedenis die erover gaat. Ja. Hè, dus...
Zeg, maar dus Van Eyck zit in een traditie. Malevich doet iets spectaculair nieuws, gok ik, op dat moment. Het is eigenlijk een wonder dat we hem nog kennen, hè? Dat niet iedereen gewoon gezegd heeft, ja, zot, een zwart vierkant, dat telt niet, dat is geen kunst.
Maar dat had ook kunnen gebeuren. Ja,
hebben we het dan zijn galerist te danken? Of hoe komt het dan dat het toch heeft verf gepakt?
Omdat het opgepikt wordt. Omdat Malevich ook door had van, kijk, ik moet ook geld verdienen, dus dan gaan ze tentoonstellingen organiseren en zo.
Hij schildert dat zwart vierkant nog een keer.
Het is in de politiek.
En nog een keer.
Aha.
En nog een keer. Hij heeft er vier gemaakt.
Een keer wit en een keer rood. En
het rode zwarte vierkant.
Wordt politiek opgepikt in die eerste fase van de Russische revolutie. Wordt met die stijl, die een complete stijlbreuk is met wat ze de burgerkunst noemen van alles ervoor. Hè. Dus dan krijg je de politiek dimensies. Ah, het heeft een religieuze dimensies en die zijn dat ook een hele grote afkeer getuigd.
Dus de Sovjets hebben dat opgepikt als kijk eens hoe modern wij zijn tegenover...
Nee. De Sovjets hebben gezegd dat is burgerlijke kunst. Dat vind ik ook zo merkwaardig.
Er is een periode dat succes is en dat Malevich ook een deel uitmaakt van. Maar dan onder Stalin, dan wordt dat weer burgerlijk en dan krijg je dat nieuw realisme van die mannen in blote torso's op paarden, zoals dat Poetin nog altijd in beeld komt. Ja. Dus dan krijg je heel andere...
Wat ik ook een boeiend aspect vind aan een geschiedenis zoals u ze geschreven heeft, er wordt heel vaak gesproken over de kunstenaar die het kunstwerk maakt. In uw boek staan er verschillende alinea's over de toeschouwer die het kunstwerk maakt. En die betekenissen geeft aan kunstwerken die de maker er eigenlijk niet heeft ingestoken. Dus de toeschouwer schildert mee.
Ja, er is een collega die gestorven is helaas, maar Michael Baxendall, die noemt dat de period eye. Dus je hebt altijd het oog van de tijd waarin dat je leeft. En iemand in de 16e eeuw ziet andere dingen in een kunstwerk dan wij in zo'n kunstwerk zien. Om de heel eenvoudige reden dat zij anders in het leven staan, in een andere context functioneren, andere verwachtingspatronen hebben. En dus als zij naar een tafereel van een heilige kijken als diep religieuze mensen, in de 14e of 15e eeuw, dan hebben zij een andere ervaring dan wij die hebben. En dat evolueert constant. En wat ook evolueert, is het kunstwerk zelf. Hè. Ik bedoel, die hebben ook een geschiedenis. En verf ontkleurt en er verandert van alles mee. Het krakeleert, zoals het zwarte vierkant, waardoor het ook een andere dynamiek krijgt. Een kunstwerk kan in een kerk gehangen hebben, hangt het daarna in een museum. In een kerk vielen de mensen letterlijk plat op de buik, hè, soms voor kunstwerken, terwijl in een museum doen we dat tegenwoordig niet meer. We zouden het eens moeten proberen, want dat heeft echt wel effect. Je moet dat eens doen. Je moet eens knielen voor een kunstwerk als je in een kerk komt. Dan ervaar je dat gewoon helemaal anders. En dus dat soort kleine verschillen, dat zorgt ervoor dat je op een andere manier omgaat.
Ik dacht dat u ging zeggen, je moet eens knielen in een museum voor een kunstwerk.
Dat moet je ook eens doen,
ja.
Want u vergelijkt het wel, hè? De kerk en het museum. Ja. Ook kunst is een vorm van religie en geloof. Je moet erin geloven in dat zwarte vierkant. Anders, uw dochter gelooft er niet in.
Ja, je moet. Kijk, in de middeleeuwen zeggen ze, ieder beeld is eigenlijk geen beeld. Dat is een toegangsweg tot een prototypum, is het woord wat ze gebruiken. Dat is een idee. Dus wat zeggen ze? Kijk, als je naar een beeld kijkt, dan wordt dat beeld of dat idee gekleurd door dat beeld. En ik zal dat voorbeeldje nog eens geven van die kindertekening. Die kindertekening, bijvoorbeeld mijn dochter die mama tekent, dat is eigenlijk een verkleuring van dat idee mama. Je kan ook een foto nemen van mama, dan krijg je een andere verkleuring. Je kan een kunstenaar aan het werk zetten, krijg je een andere toegangsweg. En dus bij mijn dochtertje zal dat de naïviteit zijn, bij die foto de realiteit, et cetera. En dus je krijgt altijd een manier, een soort filter om naar een idee te kijken. En dat is een heel belangrijk aspect van kunst, omdat kunst precies dat doet. En heel veel kunstenaars daarmee spelen. Ik weet niet of je dat liedje van Gautier bijvoorbeeld met die clip, ik weet niet of je dat herinnert. Hoe heet dat lied ook alweer? Je hebt daar zo'n clip en dan staat hij eerst naakt voor een doek. En zijn vriendin staat ook naakt voor een doek. En dan wordt dat zo cubistisch. Dat wordt zo stilaan ingekleurd en dat wordt cubistisch. Ah, daar zie je Van Eyck als het ware tegen de cubisten. Hè? En je ziet hoe als de cubisten iets in beeld brengen, hoe dat bijna letterlijk en figuurlijk dat idee vertekent. En dat gaat over een relatiebreuk. En dus op die manier zie je dat beeld samenwerken met. En dat is wat dat kunstgeschiedenis zo fascinerend maakt. Dat is dat zo ook die beeldcultuur waarin dat wij tegenwoordig leven. Al die dingen zijn door kunstenaars in afgelopen eeuwen bedacht. Instagram-filters, ja, we vinden dat geweldig. Maar als Da Vinci de Mona Lisa schildert en hij legt daar een vernislag over waarin dat hij met roet begint te werken om er een soort van schijn van oudheid op te leggen. Dat is een soort filter die jij daar inbouwt.
Ik vond het een fascinerende lectuur de voorbije week. Another History of Art. De titel is Engels, maar de inhoud van het boek is in het Nederlands. 2500 jaar Europese kunst. Dat moet wel bijgezegd worden. Kunstgeschiedenis van Koenraad Jonkheer. Dankjewel. Interne keuken.